1 Korinthe 12. Dit hoofdstuk gaat over de genadegaven van de leden van het lichaam. Omdat we allemaal, zoals de apostel Paulus hier uitlegt, leden van het lichaam van de Heer Jezus zijn. In Efeze zegt hij ook dat de Heer Jezus het hoofd is en de kerk is het lichaam. En in dit hoofdstuk legt hij uit dat we allemaal verschillend zijn in onze functie. En dan wordt de hele drie-enigheid genoemd in vers 4, 5 en 6. Dezelfde geest, dezelfde Heer en dezelfde God. En dat slaat op de verschillen van de genadegaven, de verschillen van de bedieningen en de verschillende werkingen. Of energieën zou je kunnen zeggen. En aan ieder wordt gegeven de openbaring van de geest tot nut. De een wordt gegeven een woord van wijsheid, de andere wordt van kennis, volgens dezelfde geest. Een ander geloof, een ander genadegave van genezing, door dezelfde geest. Een ander werkingen van machten, een ander profetie, een ander onderscheiding van de geesten, een ander verschillende talen, soorten van talen, en de ander de interpretatie of de uitleg van talen. Of van tongen zou je kunnen vertalen. Het woord voor taal hier is ook wel het woordje tong. En in het Engels, het woordje tang kan ook taal betekenen. Net als tong. Nou wordt er over tongen meer gesproken later in 1 door Paulus. En er zijn twee dwaalleringen over tongen. De een is dat het moet. En dat je verplicht bent, dat je niet geestelijk bent als je niet in tongen spreekt. En de ander die het helemaal verbiedt. Persoonlijk denk ik dat tongen een gave van de vroege gemeente was om het evangelie kracht bij te zetten. Maar misschien is het ook wel zo dat door onze zwakheid de meeste mensen die gaven niet meer hebben. En dan zegt hij in vers 11, dezelfde geest bewerkt al deze dingen. Aan ieder bedelende zoals hij wil. En dan legt hij uit dat een lichaam vele delen heeft. En dat slaat dus op de christenheid, op de kerk, op de bruid van Christus. En dan zegt hij, we zijn gedoopt tot één lichaam. En we hebben te drinken, we zijn te drinken gegeven één geest. En dan legt hij uit, op een hele eenvoudige manier, dat de voet niet kan zeggen, omdat ik niet de hand ben, ben ik niet uit het lichaam. En zo, als ik niet het oog ben, ben ik niet uit het lichaam. En zo moet iedere gelovige leren zijn eigen genadegaven te zien en te ontwikkelen. Er is een verschil tussen talenten en genadegaven. Een talent word je mee geboren, een genadegave krijg je door de geest. En dan kan je voor bidden. En je moet dus ontdekken wat bij je past, of waar je voor bidt. En dat ontwikkelen, en je moet niet neerzien op een ander die een andere genadegave heeft, zoals het oor het oog nodig heeft en de hand de voet. Zo hebben we elkaar nodig en vormen we één lichaam. En dan legt hij uit in vers 19, als we allemaal hetzelfde deel hadden, als we allemaal hetzelfde lid waren, waar is dan het lichaam? Dus het moet ook zo zijn. En dat is het mooie aan het christendom, aan de christenheid, dat iedereen verschillend is, iedereen is uniek en toch is het één lichaam. En helaas, door de geschiedenis heen, heeft Satan dat kapot willen maken en wij zijn daarin meegegaan. De christenheid is verdeeld, verscheurd, voeren oneenigheid met elkaar en nog ergere dingen zelfs. En dat is heel jammer, maar toch, dat is het enige gebed van de Heer Jezus dat nog niet vervuld is, dat we één mogen zijn, omdat de wereld mogen zien dat Hij ons lief heeft. Dat is het enige gebed van de Heer Jezus dat Hij op aarde sprak dat nog niet vervuld is. Toch zal dat eens zo zijn. En zal de wereld zien dat de kerk het lichaam van de Heer Jezus is. En dan zegt hij vers 22 dat de zwakkere delen van het lichaam juist noodzakelijk zijn. Als je dus een broeder of zuster bent die waarop neergekeken wordt, die zwak is, dan kan je tegen jezelf zeggen, ook al verachten anderen misschien zo'n houding, dat je juist noodzakelijk bent, volgens vers 22. En dat is misschien een paradox, een mysterie misschien zelfs. Toch zou dat wel troost kunnen dienen. En de delen van het lichaam die minder eerbaar zijn, die geven we meer eer. En dat slaat bijvoorbeeld op onze minder bedeelde delen waar veel mee gespot wordt. Waar vele grappen over gemaakt worden. Maar die geven we meer eer. En de eerbare dingen zoals het gezicht, die hebben dat niet nodig. Volgens vers 24. En dan komt er in het volgende vers iets heel moois. In vers 26. Als één lid lijdt, dan lijden alle leden mee. Helaas, door de verdeeldheid van het christendom is dat ook ondergesneeuwd. En zijn we verscheurd van elkaar af. En hier staat dat als één lichaamsdeel geëerd wordt, dan zijn alle delen blij. Maar vaak zijn we jaloers als iemand eer ontvangt voor wat hij doet. En toch, als we bedenken dat het de Heer Jezus is die het werkt, mogen we blij zijn en mogen we de Heer eren. Er zijn sommige fanatiekelingen die zeggen, mens mag geen eer ontvangen. We zijn nutteloze slaven volgens het woord van de Heer Jezus. Toch zegt Paulus, laat mij een beetje roemen. En elders heeft hij het ook over zijn roem. Namelijk dat zijn volgelingen, zijn bekeerlingen zijn roem zijn voor de troon van de Heer Jezus. En elders zegt hij, laat iedereen zichzelf onderzoeken en iedereen heeft zijn eigen roem. En dan in vers 28 geeft hij een orde, een ordening van genadegaven. Bovenaan staan de apostelen, dan krijg je de profeten, dan krijg je de leraars, dan de krachten en dan de genadegaven van genezing, dan de hulpen, dan de leidinggevende en soorten talen. En er staat zo mooi bij, de derde groep is wordt gevormd door de leraars. Vaak is het zo dat als iemand een goede babbel heeft, dat die heel belangrijk gevonden wordt. Maar we moeten daarom niet vergeten dat de apostelen, dat die bovenaan staan. Op het moment zijn er geen apostelen meer, omdat een apostel, die moest geroepen worden door de Heer Jezus en de Heer Jezus moest zelfs aan hem verschijnen. En dat geldt alleen voor de begintijd, zoals in de tijd van Paulus. En niet alleen de 12 apostelen waren apostel, maar ook Paulus en anderen waar de Heer Jezus aan verscheen, waren apostelen. In een ander vers wordt volgens mij ook herders genoemd, na de profeten. En komen de leraars zelfs op de vierde plaats te staan. En dan zegt hij nogmaals in vers 29, we zijn niet allemaal profeten, niet allemaal leraren enzovoort. We moeten dus, nogmaals zegt hij dit, dat we onze eigen genadegaven in praktijk moeten brengen. En ons niet te veel moeten bemoeien met de ander. Niet op hem neerzien, niet hem verachten en hem ook niet verheerlijken. Want als je met een leraar wegloopt, dan vergeet je jezelf. Als je iemand op een voetstuk plaatst, dat is nog voor jezelf goed, nog voor die persoon. En dan zegt hij, wees dus naijverig voor de grotere genadegaven. En de grotere genadegaven zijn de liefde volgens het volgende hoofdstuk. En daar wijst hij ook op in dit laatste vers. En dat was dan 1 Korinthe 12.